Dus de meeste van ons weten dat Paulus 13 brieven geschreven heeft van het Nieuwe Testament. 13 brieven. Hij heeft er waarschijnlijk meer geschreven, maar we weten dat hij 13 brieven heeft geschreven. Bijvoorbeeld, hij heeft 1 en 2 Korintiërs geschreven, maar er zijn in feite 4 brieven naar de Korintiërs geschreven. Sommigen weten dat misschien van ons niet. Maar dat is zo. Hè. Ik geloof dat hij 50 of 60 brieven heeft geschreven, maar we hebben ze natuurlijk niet allemaal. Wat mijn punt is, deze morgen, is dat in deze 13 brieven het Paulus het heel vaak heeft over heiliging. Het progressieve groeiproces, het progressieve reinigingsproces. Hij heeft het daar heel vaak over. Reeds in zijn eerste brief spreekt hij erover. En mag ik eens vragen deze morgen? Wie weet welke brief Paulus als eerste heeft geschreven? Wie weet er dat? Dan ben ik serieus onder de indruk als je dat weet. Weet er dat iemand? Ik heb het ook moeten opzoeken, want ik wist het ook niet. Niemand? Goeie hok, Germain. Wat zei je zo? Nee, ik wist het ook niet. Ik ga het direct zeggen, ik ga het uitleggen, ik ga ertoe komen. In het boek van Handelingen lees je op een gegeven moment dat Paulus tijdens zijn tweede zendingsreis, hij had toen nog geen enkel brief geschreven, komt hij aan in Macedonië, het huidige Griekenland, in het noorden van het huidige Griekenland. In Neapolis, een klein havenstadje, daar reist hij verder naar Filippi. We weten allemaal wat er gebeurd is in Filippi. Paulus en Silas belanden in de gevangenis. Komt een aardbeving. Hij vertrekt vandaar weer uit de gevangenis. Hij gaat naar een andere stad. Via Amphipolis en Apollonia gaat hij verder naar Thessalonica. De hoofdstad van Macedonië. En naar deze gemeente schreef hij zijn eerste brief. Tijdens zijn tweede zendingsreis. Pas op, hij schrijft dat nog niet terwijl hij in Thessalonica zit. Want hij wordt vervolgd door de Joden. Hij moet hals over kop na een paar maanden al vertrekken uit Thessalonica. En hij gaat naar Berea. Ja? Hij heeft nog altijd geen enkele brief geschreven. Van Berea gaat hij naar de kust. Van de kust reist hij via de kust van Macedonië naar Athene. En van Athene komt hij in Korinthe. En in Korinthe schrijft hij zijn eerste brief. En dat is naar de Thessalonicenzen. Dus hij schrijft die brief een paar maanden in feite nadat hij Thessalonica had bezocht. Een paar maanden schrijft hij die. En wel met een heel goede reden. En we zullen zien waarom. Vanuit Korinthe schrijft hij die brief. En laat ons een keer heel vlug naartoe gaan. Dat is niet de kern van mijn thema, maar ik wil het toch gewoon een keer tonen dat je het zelf ziet naar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 4. Vers 3. Daar zegt hij het volgende. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dus als Paulus al reeds in zijn eerste brief zegt, dit is de wil van God, uw heiliging, naar een pas opgerichte gemeente die amper een paar maanden bestaat, ja, dan moet heiliging toch wel heel belangrijk zijn voor de gelovigen. Maar nochtans is in onze kringen heiliging, als we eerlijk zijn, toch wel een heel vaag begrip, is niet waar. Als ik vraag deze morgen aan jullie, moet niet antwoorden, hè. Wat is heiliging? En als je dat persoonlijk een keer zou zeggen, zo, weet je wel, we gaan een keer de rij aflopen, zo, maar we gaan dat niet doen. Maar dan zou je, denk ik, rare antwoorden krijgen. Het is een vaag begrip. En dat is spijtig. En het is daarom dat ik ook die preek geef deze morgen. Om dat een beetje uit te leggen, om dat een beetje, ja, kenbaar te maken aan ons. Want voor Paulus is heiliging heel essentieel onderdeel van ons geloof. En Paulus zegt, heiliging zaast naast geloof en liefde. En we weten dat geloof en liefde enorm belangrijk zijn in het geloofsleven. In 1 Timotheus 2:15 zegt Paulus op een gegeven moment, als hij het geeft over de vrouwen, zegt hij het volgende. Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als ze blijft in geloof, liefde en heiliging. Zie je dat? Geloof, liefde en heiliging. Dus heiliging is zeer belangrijk. Nu, er is heel wat te zeggen over heiliging. Het is een zeer breed onderwerp in Gods woord. Je kan daar 100 preken over zeggen in feite. Maar ik kan alleen maar deze morgen het tipje van de ijsberg raken in feite. En daarom heb ik heel selectief moeten zijn in de versen die ik heb uitgekozen. Ik heb er 2 uitgekozen. 2 klassieke passages die handelen over heiliging. En die 2 passages wil ik met jullie eens gaan overdenken deze morgen. Ik wil met jullie gaan naar 2 Korintiërs hoofdstuk 3. 2 Korintiërs hoofdstuk 3. En daar het laatste vers van het hoofdstuk. 2 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 18. Ik wil het traag lezen, maar ik wil het toch een beetje bij stilstaan. Dat tot ons doordringt. Er staan er al heel wat aantal dingen in. 2 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 18. Ik lees uit de HSV. Wij allen nu, zegt hij, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer wordt bewerkt. Daar staat heel wat in. Ik wil hem nog een keer lezen, dit is zeer belangrijk. Laat hem nog eens traag lezen. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer wordt bewaard. Toen we nog niet tot geloof gekomen waren, was ons hart bedekt met een figuurlijke sluier. We weten dat. Elke mens, zijn hart, die nog niet gelooft, is bedekt met een sluier. Kijk maar een keer. 3 versen voordien. In vers 15, dat staat er. Ja, tot op geen licht er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Vers 16, maar wanneer het zich, het hart dus, maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking of de sluier weggenomen. Het gaat hier wel over de Joden, maar in feite kan je dat ook doortrekken naar de heidenen, naar ons. Elk mens kan de Heere niet zien in zijn onbekeerde staat. Ik kan maar de Heere zien met de ogen van zijn hart als de sluier wordt weggenomen. Dat is wat Paulus zegt. En bij ons, broers en zussen, of bij allen die Gods geest hebben ontvangen, wij zien de heerlijkheid van de Heere Jezus. Lees maar eens, vers 18a. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere aanschouwen, met een onbedekt gezicht, aanschouwen wij nu de heerlijkheid van de Heer. Waarom? Omdat die figuurlijke sluier is weggenomen. Dat is weggenomen. Nu, we zien de heerlijkheid van de Heer, inderdaad, dat die sluier is weggenomen, maar Paulus zegt er wel bij als in een spiegel. Je moet rekening houden, als je nu in een spiegel kijkt, dan zie je dat beeld, je ziet jezelf. Een mooi beeld of een lelijk beeld, ja, dat bepaal je zelf. Maar daar heb jij niks mee te maken, natuurlijk. Maar je ziet jezelf. En perfect zie je jezelf gewoon. Maar als je in de oudheid in een spiegel kijkt, dan zag je niet een perfecte reflectie van jezelf. Glazen spiegels, dat bestond nog niet in die tijd. Dat waren edele blanke metalen, zoals koper of brons, die men polijste. Je had een redelijk goed beeld van jezelf. Maar dat was niet perfect. Er zaten daar afwijkingen in, zo. Weet je wel, een keer een bulte zo hier op je kop, zo, als je daar naartoe kijkt. Maar het was niet perfect. En daarom zegt Paulus ook dat we de Heere Jezus zien als in een spiegel. We zien hem niet in zijn volle heerlijkheid. We zien iets van zijn heerlijkheid. We zien hem maar in zijn volle heerlijkheid als hij terugkomt, natuurlijk. Want dan zullen we hem zien zoals hij is. Ja? Maar voorlopig zien we hem als in een spiegel. Paulus zegt dat ook nog op een andere plaats, in 1 Korintiërs 13, 12 zegt hij het volgende, dat we nu nog kijken in een wazige spiegel. We kennen dat vers misschien wel, maar straks staan we oog in oog met hem. Ja, we kennen dat vers wel. Dus we kijken in een wazige spiegel naar de heerlijkheid van de Heer Jezus. Maar, zegt Paulus, gaat hij verder in 2 Korintiërs 3, niettegenstaande we de Heer Jezus zien als in een spiegel, zegt hij, worden we toch wel degelijk van gedaante veranderd naar dat beeld. We worden veranderd. Dus, wat wil dat zeggen? Dat allen van ons, tussen haakjes, die de Heilige Geest hebben natuurlijk, alle van ons die Gods geest ontvangen hebben, die worden wel degelijk langzaamaan veranderd. Die ondergaan een interne metamorfose, zeg maar. Die ondergaan een interne metamorfose. En het doel van die interne metamorfose is dat we meer en meer gaan gelijken op de Heer. Wat wil zeggen dat we meer en meer de karakteristieken van God, van de Heer Jezus, in ons leven zullen manifesteren. Dat is ten diepste waar heiliging op aankomt. Het is een langzaam vormingsproces, een langzaam veranderingsproces. Paulus gaat verder, dat hij zegt, worden van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Langzaam aan, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat proces begint, en kan maar beginnen, als je de Heilige Geest ontvangen hebt natuurlijk. Ja? Dat begint vanaf je wedergeboorte en dat eindigt bij je lichamelijke dood. Dat is heel in het kort wat dat heiliging is. Het is zeker en vast iets dat positief evolueert. Ja? Iets dat positief evolueert. Zelfs al denk je dat, dat er niet veel gebeurt in jouw gedaanteverandering van mijn, toch is het een positieve evolutie van jezelf. Hè? Het wordt nooit niet volmaakt in dit leven. Paulus zegt het ook. Hij zegt in Filippenzen 3:12, niet dat ik dat al verkregen heb of volmaken ben, maar, zegt hij, ik jaag ernaar om het te grijpen. Ik jaag ernaar om het te grijpen, zegt hij. Dat wil zeggen dat hij het nog niet geeft. En let op de jachttaal. Heel interessant, ik ga daar straks nog iets meer over zeggen. De jachttaal. Ik jaag ernaar, zegt hij, naar die heiliging. Je zal zien straks waarom. En Paulus eindigt nog altijd in vers 18 met te zeggen dat dit veranderingsproces alleen maar kan bewerkt worden door de Heilige Geest. Wat ook logisch is, er is geen heiliging, er wordt niets heilig zonder Heilige Geest. Als je de Heilige Geest niet hebt, mag je doen wat je wilt, maar je wordt niet heilig. Je wordt niet getransformeerd naar Gods beeld, dat kan niet. De Heilige Geest, vers 18b, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. Dus, broers en zussen, ik hoop dat je een beetje mee bent. Dus, heiliging is een intern vormingsproces. De bron daarvan is de Heilige Geest en het verandert jouw manier van denken. Dat is je gaat op een hele manier gaan denken, waardoor je op een hele manier gaat leven, waardoor je op een hele manier, andere manier naar het leven gaat kijken, waardoor je ook een heel ander mens bent en een hele nieuwe levensstijl zal aannemen. Zie je dat? Van binnenuit word je veranderd en je gans je leven verandert gewoon. En je gaat op een heel andere manier gaan leven. En dat is merkbaar voor anderen. Waarom? Omdat de Heilige Geest dat allemaal in jou bewaart. Het is een levensstijl die meer en meer in evenwicht komt. Ja, een man of een vrouw die gaat meer en meer een verlangen krijgen om God te gehoorzamen. En let op het tweede woordje van vers 18. Wij allen nu, zegt hij. Je zegt wij allen. Het is precies of dat hij nog een keer wil onderstrepen dat allemaal zijn. Niet alleen wij, maar zegt wij allen. Dat wil zeggen dat allen die Gods geest hebben ontvangen, worden wel degelijk veranderd. Dus als je denkt van jezelf, ik heb wel Gods geest ontvangen, maar ik verander niet meer, je moet dat niet denken. Je verandert wel. Allen, zegt Paulus. Als je weet van jezelf dat je Gods geest hebt ontvangen, dan verander je wel degelijk. Misschien zie je het niet, of misschien merk je het niet, of misschien gaat het te traag, maar je verandert. Bij sommigen natuurlijk gaat dat wat rapper en komt dat wat sterker naar voren. Bij anderen gaat dat wat trager en zijn ze daar wat trager in dat veranderingsproces. Maar je verandert, wij allen, je verandert. God gaat weg met elk van ons naar de manier van wat je bent in feite. Zie je? Wij allen nu, zegt hij. Dus, heiliging gebeurt in elk leven van de persoon die de Heilige Geest ontvangen heeft. Nu, om heiliging beter te begrijpen, moeten we weten waarom God daar in zijn woord zoveel aandacht aan besteedt. Want heiliging, dat wordt niet alleen oversproken in het Nieuwe Testament, nee. Dat wordt heel veel oversproken in het Oude Testament. En ik weet niet als er al een belletje begint te rinkelen, maar wanneer spreekt God voor de eerste keer over heiliging? Weet er dat iemand? Goed. In Egypte, God bevrijdt zijn volk uit Egypte. Hij brengt hen naar de berg Sinaï. Zie je mij? Ja. En wat doet hij daar? Hij heeft de geboden. Hij laat zien wie hij is. Hij heeft de blauwdruk van de tabernakel. En al heel vlug, wat zegt God tegen zijn volk? Amen, Germain. Wees heilig, want ik ben heilig. En je vindt dat al meteen in het boek Leviticus, hoofdstuk 11, 19 en 20. Dus, God heeft nog maar pas zijn volk bevrijd. En wat zegt hij? Wees heilig, want ik ben heilig. Zie je hoe belangrijk het is? Al heel vroeg, nog voor ze vertrokken naar het land Canaan, zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. En voor ons, broers en zussen, die nu Gods volk zijn, wel verlangt God precies van ons hetzelfde. Petrus zegt dat ook, hè? Straks daar meer over. Hij verlangt precies van ons hetzelfde. Wees heilig, want ik ben heilig. Maar wat wil dat nu zeggen? Wat wil dat nu in feite zeggen? We horen dat zoveel, maar wat wil dat zeggen? Wel, en om het eenvoudig uit te leggen, wil dat gewoon zeggen dat onze denkwijze en onze handelswijze meer en meer moet worden zoals Gods denkwijze en Gods handelswijze. Dat is in feite ten diepste wat wees heilig, wat ik ben heilig betekent. Ik geef een simpel voorbeeld. We weten dat God een enorme verbazingwekkende liefde heeft voor de wereld. Ja, hij heeft dat bewezen 2000 jaar alleen in Jeruzalem. We weten dat. Hij heeft zijn eigen zoon laten verbrijzelen. Door ons. Dus dat getuigt van een verbazingwekkende liefde. Wij hebben door al onze overtredingen zijn we onze eigen weg gegaan en we zijn los gegaan van God. Maar God heeft naar ons omgezien, heeft de deur niet toegedaan, heeft zelfs zijn eigen zoon laten verbrijzelen. Dat getuigt van een enorme liefde, een ongeziene liefde in de geschiedenis van de mens. Dat is nooit niet gezien. En God wil van ons een soortgelijke liefde zien in ons, meer en meer. Zo simpel is het. Wees heilig, want ik ben heilig. Om nu een simpel voorbeeld te geven. Hè. Dus Gods liefde, een heel belangrijk thema van het geloofsleven. Gods liefde moet ook in ons meer en meer gemanifesteerd worden. Dat wil zeggen, wees heilig, want ik ben heilig. En het is iets, niet denken dat dat niet realiseerbaar is, hè. Dat is wel degelijk realiseerbaar. Hè. Nogmaals, we zullen nooit niet de liefde hebben in ons leven die God heeft, maar we gaan daar wel naartoe. We worden daar wel langzaam in veranderd. Paulus had dat ook niet volledig bereikt, maar we worden daar langzaam in veranderd. Het is zeker te doen dat dat gemanifesteerd wordt in ons leven. Want op een gegeven moment zegt Paulus in Galaten 1:16 dit. Het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. En let op het woordje in mij. Eerst heeft God zijn zoon aan hem geopenbaard, maar God wil nu ook zijn zoon in hem openbaren. Naar de buitenwereld toe. Dus het is niet zo dat God stopt met, ja, ik heb mijn zoon aan hem geopenbaard, we kennen hem nu en het is gedaan. Nee, God wil alleen niet aan ons openbaren, maar ook in ons openbaren. In ons. Door ons. Zie je, dat anderen het zien. Zodanig dat anderen Christus in hem zouden zien. Vandaar de term in Christus. Christus in mij. Ja? En als je een beetje vertrouwd bent met het leven van Paulus, dan zie je dat ook. Dan zie je die karakteristieken gewoon naar boven komen doorheen zijn brieven. Als je zijn brieven leest, zie je dat Paulus daar een bovennatuurlijke liefde heeft, die bewerkt wordt door de Heilige Geest. Ik lees een vers voor. Dat die gezindheid van Christus meer en meer in hem gestalte krijgt. In 2 Korintiërs 12:15 zegt Paulus het volgende. Tegen de gemeente in Korinthe, moet je luisteren. Ik zal dan ook heel graag mij geheel ten koste geven voor uw zielen, ook al word ik, terwijl ik u meer lief heb, minder geliefd, zegt hij. Zie dat? Hij spreekt hier over het feit dat hij zichzelf heel graag wil geven. En hij kon die mensen nog niet zo lang, hè? Maar hij wil zichzelf heel graag geven, ten koste van zichzelf. Ja? Ook al was zijn liefde niet zo denderend voor hem. Want hij had een enorme liefde voor die christenen, voor die broers. Nog een vers waarin dat je ziet dat die liefde van Paulus werkelijk zich manifesteert. 2 Korintiërs 2:4 zegt hij, aan het einde van vers 4, ik heb u geschreven, opdat u de liefde zou leren kennen die ik overvloedig voor u heb. Dat is toch wel helemaal kwaardig, dat hij hier een overvloedige liefde heeft, want is het niet zo dat hij voordien een overvloedige haat had voor de christenen? Ja, hij stond erbij en hij was ermee akkoord dat hij een man zoals Stefanus, vol van de geest, gewoon dat hij daar akkoord mee ging om die man te stenen. Ja? Dus in het begin had hij een grondige haat. Een grondige haat had hij voor de gelovigen. Maar nu heeft hij hier een overvloedige liefde. Dat is alleen maar iets dat kan bewerkt worden door de Heilige Geest. Ja? Dus het is wel degelijk mogelijk, hé, dat als God ons vraagt, wees heilig, dat we ook in die richting kunnen gaan. Liefde, dat moet toenemen in ons. Liefde voor de heiligen, liefde voor God en liefde voor je naaste. Zie, dat moet naar buiten gaan ook. Niet alleen binnen, maar ook dat moet naar buiten gaan. God wil dat zien in ons. God wil die gezindheid van Christus meer en meer gaan zien in ons. En ja, dat is natuurlijk een serieus werk. Hé. De Heilige Geest heeft veel werk hé, met ons. Dat is, ja, dat is normaal. Ik heb 37 jaar geleefd voor mezelf. En plotseling komt de Heilige Geest in mij wonen en hij leert mij om te leven voor een ander, om te leven voor God. Ja, ik kan dat niet zomaar van een op een andere dag doen. De Heilige Geest moet je daarin meeleiden. Ja? Dat is een heel andere levensstijl dat erin aanneemt. Dus de Heilige Geest heeft werk met mij. Heeft werk met mij en met alle van ons. Want, ja, alle van ons... Ja, zondigen nog, uiteraard. Hè? Johannes zegt dat. Maar ik loop hier een beetje vooruit. Dus het is de Heilige Geest die in ons werkt. We staan nog ver van zondeloze perfectie, maar de Heilige Geest werkt wel degelijk in ons. En dan kom ik tot mijn volgende punt. Namelijk dat het niet alleen de Heilige Geest is, maar... dat God ons ook een enorme verantwoordelijkheid heeft gegeven in het heiligingsproces. Ik zal dat nog een keer herhalen. God heeft ook ons een enorme verantwoordelijkheid gegeven in het heiligingsproces. Ja, de bron is de Heilige Geest. Alleen hem kan heilig maken. Maar de Heilige Geest verwacht onze medewerking. Ik zal je dat bewijzen. Hebreeën 12, 14. Daar zegt Paulus het volgende. Ja... let op de jachttaal, jaag de vrede na met allen en de heiliging. En dan zegt hij, zonder de welke niemand de Heere zal zien. Dan hangt daar een belofte aan. Jaag de vrede na met allen en de heiliging. En dit is een gebod. Een gebod aan ons, dat we dan moeten najagen, heiliging. Zelf moeten najagen. Het Griekse woord voor jaag, hé, heiliging najagen, dat betekent letterlijk hard achter iets aanrennen. Om het te vangen. Je jaagt naar iets om dat te vangen. Hard naar iets. En Paulus zegt, wij moeten zo naar heiliging jagen. Dus, het tweede punt is dat heiliging niet alleen, het wordt bewerkt door de Heilige Geest, maar heiliging, wij hebben daar een enorme verantwoordelijkheid. Wij kunnen heiliging bespoedigen. Wij kunnen daaraan meewerken om heiliger te worden. Luister maar eens naar Petrus, 1 Petrus 1:15. Maar zoals gij die u geroepen heeft heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Dat wil zeggen dat we nog niet heilig zijn, hè? Maar hij zegt, word heilig. Weer al een gebod, word heilig. We moeten ons daar naar uitstrekken. De schrift, broers en zussen, staat... de Nieuw Testament heb je meermaals oproepen om heiliger te worden. Meermaals. Ik geef nog een. Openbaring 22:11. Wie heilig is, laat gij nog meer heiliger worden. Zie je dat? Laat gij nog meer geheiligd worden. Zie je dat? Dus, heiliging is geen eenmalige gebeurtenis. Heiliging mogen we niet alleen overlaten aan de Heilige Geest. Hoewel hij wel de oorsprong ervan is. Maar heiliging, broers en zussen, mogen we ook mee aanwerken. Iemand schrijft het heiligingsproces als volgt. In hele mooie woorden, hij zegt dit. Heiliging is het proces waardoor God ons heilig maakt via ons streven naar heiligheid. Heiliging is het proces waardoor God ons heilig maakt via ons streven naar heiligheid. En deze uitspraak, broers en zussen, bevestigt. Bevestigt wat de Hebreeënschrijver nu heeft gezegd in Hebreeën 12, van dat we de heiliging moeten najagen, maar vooral ook dat tweede klassieke vers over heiliging. Kent er iemand dat vers? Klassiek vers, dat gaat over heiliging. Ik wil er met jullie naartoe gaan. Dat is het tweede vers, Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 2. Dus, nadat we 2 Korintiërs 3, 18 hebben gezien, nu Filippenzen 2, 12, 13. We kennen het, dat vers. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam bent geweest, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid. En hij zegt erbij, met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Zie dat? Twee werking. Werk aan uw eigen zaligheid, want het is God. Zie je dat? Twee werkingen. Zelf werken, God werken. Het is wij die moeten werken aan onze eigen zaligheid aan het einde van vers 12, maar het is ook tegelijkertijd God die werkt in ons. Je kan een beetje vergelijken met de boer. Een boer, die mag zoveel zoegen en zweten als hij wilt. Nee? Hij heeft zonneschijn nodig, hij heeft regen nodig en het zaad moet ontkiemen. Als dat niet gebeurt, ja, dan is er gewoon niks. Aan de andere kant, als hij niks doet, ja, dan, en er is wel zonneschijn en er is wel regen en het zaad ontkiemt wel, en dat, maar hij doet geen klop, ja, wat gaat er gebeuren? Zie je? Dus, zonneschijn en regen en ontkieming, dat komt van God, dat ligt in de schepping, God werkt. En ook, de boer moet werken. Zie je dat? Dat kan je een beetje vergelijken met heiliging. De boer moet hard werken om een mooie oogst te krijgen. Als hij geen klop doet, ja, dat gaat wel groeien allemaal, dat gaat allemaal uit zichzelf groeien, maar het zal er niet mooi uitzien in zijn oogst. Het zal volstaan met onkruid. Als er een oogst ook zal zijn, zie je? Dus, dat is een beetje zoals heiliging. De Heilige Geest, mag je vergelijken, dat met zonneschijn en regen en zo. En wij die werken aan onze eigen zaligheid, dat zijn wij boeren, die dat moeten, en een boer moet hard zwoegen. Want Paulus zegt, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Vrees en beven, zegt hij er wel nog een keer bij, Dus dat wil zeggen dat je er wel moet serieus werk van maken, van uw eigen zaligheid, van uw eigen heiliging. Omdat Gods geest werkt in ons broers en zussen, ja, kunnen we meewerken aan dat proces. Kunnen we heiliging najagen. Nog een voorbeeld, ik geef die voorbeeldjes omdat je het een beetje beter zou begrijpen. De meeste van ons weten dat mevrouw en ik 3 maanden geleden naar de Filipijnen zijn geweest. En we moesten, we moesten exit seats hebben. We moesten dat hebben. Je weet, ik ben 2 meter. Ik ben niet zoals Germain. Zij kan gemakkelijk in zo'n exit seat zitten, dat is geen probleem, maar ik raak daar niet in. Een paar jaar geleden heb ik 8 uur in zo'n zitje moeten zitten. Ik zat dan gewoon zo met mijn knieën tegen die voorkant en dat was geen plezier hoor. Ik heb dat serieus afgezien. Dus, En ook mevrouw, die al de hele tijd in het sukkelstraatje zit met haar gezondheid. Het was zeer belangrijk dat we die exit seats moesten hebben. Exit seats, dat zijn zitjes bij de exit, waar je meer beenruimte hebt. Dus we hebben daar een serieus gebedspunt van gemaakt. En ik denk dat sommigen van jullie in de gemeente daar ook voor gebeden hebben. Dat, voor die exit seats, heel specifiek. Ja? Waarvoor dank. We hebben ze ook gehad. Vier keer. Hè? Van Zaventem naar Doha, van Doha naar Clark op de Filipijnen en terug. 4 keer, en dat is uitzonderlijk hoor. De Heer heeft het niet aan ons zomaar gegeven, zeker niet. Stel je voor dat mevrouw en ik, Christophe is ons vervoerd naar Zaventem, maar stel je voor dat we daar een uur voor ons vertrek zouden aankomen. We gingen zeker mogen fluiten hoor, naar onze exit seats, zeker. We moesten daar 4 uur vroeger aankomen, 4 uur. Waarom? Omdat we dan als eerste bij de balie, bij de desk zouden zijn, en dat we daar die exit seats kunnen reserveren. En dan nog, is het geen garantie dat je exit seats krijgt, dan nog. Dus wij moesten er 4 uur eerder zijn, ook hetzelfde in Doha. We moesten daar, we hadden dan nog loping, voor naar die desk te gaan, vragen alsjeblieft, kun je denken aan ons voor die exit seats? Dus we hebben daar echt voor een inspanning moeten maken om die exit seats te verkrijgen. Maar God werkt. Dus als jij werkt, ja, samen, ja, je bidt daarvoor en God verwacht van ons dat we samen met onze benen gaan werken, ja. Natuurlijk, soms bidden we iets tot God en hij heeft het ons zonder dat we er iets voor moeten doen. Hij doet dat. Maar meestal wil God dat we als we bidden, dat we daaraan gaan meewerken aan die gebeden. Dus, we hebben die exit seats gehad, maar we hebben er ook moeten aan meewerken, ja. En datzelfde principe, dat je hebt een heiliging. Je wordt heiliger, maar je moet eraan meewerken, met vrees en beven. Het is hard werk hoor. Het is, ja, om maar iets op te noemen. Het is vechten tegen zonde. En we weten allemaal dat die oude mens kleeft aan ons. Dat het veel gemakkelijker is om toe te geven aan zonde, dat weten we. Maar het is veel moeilijker om je te laten leiden door de Heilige Geest. Hé. Dat is een tweestrijd, ja? Met vrees en beven. Maar als je daaraan overgeeft, dan word je geheiligd. Dan word je geheiligd. Zie je dat? Paulus spoort ons aan om actief daaraan mee te werken. Actief. En als je daar je werk van maakt, broers en zussen, daarmee wil ik afsluiten. Als je daar je werk van maakt, dan gaan er 2 dingen gebeuren met jou. Ten eerste, je zal de Heere Jezus veel beter leren kennen. Hij zal niet maar zo iemand zijn die gestorven is voor jouw zonde. Je zal hem beter gaan leren kennen als een persoon, als een man, die jou lief heeft. Je gaat meer met hem gaan praten, je gaat meer open zijn met hem. Je gaat gewoon dichter bij hem komen. Je gaat veranderd worden. Je gaat echt ook een oprechte liefde krijgen voor de Heer Jezus. En je gaat dat zien in je leven. Alles gaat op de tweede plaats komen. En de eerste plaats gaat altijd naar de Heer Jezus gaan. Dat is wat er zal gebeuren als je werk maakt van heiliging. En ten tweede, je zal niet alleen de Heer Jezus beter leren kennen, maar je zal ook jezelf beter leren kennen. En dat doet pijn. Jezelf beter leren kennen. Want we zonden, ik heb het al straks al gezegd, en nu wil ik hier ook tot mijn punt komen. Hoe meer je veranderd wordt naar God speelt, ja, hoe scherper je in je eigen kantjes ziet. Hè. Hoe beter je jezelf leert kennen. Hè. Ik zeg het, als je 37 jaar geleefd hebt voor jezelf, en de Heer gaat dan beginnen heiligen, ja, al die dingen van vroeger, hè, dat wordt allemaal duidelijker voor jou. Hè, ja. En je hoeft daarvoor geen slecht leven gehad te hebben. Als de Heilige Geest begint te werken, begint hij jouw karakter te tonen, hè, die oude natuur. We zijn in Christus, we hebben de Heilige Geest, we zijn een nieuwe schepping, ja. Maar die oude natuur kleeft aan ons en we zondigen. Johannes zegt het. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, wat zegt hij? Dan? Nee? Ja, ja. Misleiden we onszelf, hè? Als we zeggen dat we niet zondigen. Dus we zondigen, hè. Maar wat zegt Johannes dan vlak nadien? Hij zegt, als we onze zonde beleiden, hij is getrouw. En wat gaat hij doen? Hij gaat ons reinigen van onze zonde, zegt hij. Dus heiliging is niet alleen een vormingsproces, het is ook een reinigingsproces. Reiniging van je zonde. En dat is ook heel belangrijk. En ik doe dat veel te weinig. Ik ga veel te weinig naar de Heere om te vragen dat hij mij reinigt van mijn zonde. Ik ga veel te weinig naar God om te zeggen dat ik, ja, dat ik zonde heb. Ik ga veel te weinig met mijn zonde naar de Heer. En ik denk dat dat ja, algemeen is ook bij ons. En nochtans is het zo belangrijk. Hé? Weet je dat de Heer Jezus dat ook opgenomen heeft in zijn gebed? Als de discipelen vragen aan de Heer, leer ons bidden. Wat zegt hij? Geef ons heen ons dagelijks brood en? Dat zit erin. Hé? Vader, vergeef ons onze schuld. Maar wat wil dat zeggen? Dat je ook in je gebed moet vragen om persoonlijke reiniging. Dat wil zeggen, van harte je zonde erkennen. Ja? Dat is niet een eenmalig proces dat je gedaan hebt bij je bekering. Hé? Als een Patrick gaat dopen, hé? Of als er iemand gedoopt wordt, dan is dat meestal zo dat hij daar een moment achter zich heeft dat hij op zijn knieën is gegaan hé, voor God en heeft sorry gezegd tegen God. Van harte sorry hé, voor de manier waarop hij heeft geleefd. Hé? Maar dat proces gaat door, hé. Dat gaat door dat proces. Heilingsproces, dat is gewoon iets dat doorgaat. Ja? Dat stopt niet bij je bekering, hé. Je moet dat blijven doen. Hé. Natuurlijk, al je zonden zijn vergeven, maar het gaat hier over heiling, het gaat hier niet over bekering. Want Paulus zegt, werk aan uw eigen zaligheid. Hij zegt niet, werk voor uw zaligheid. Hé. Werk voor uw zaligheid, dat zegt hij niet. Hé. Want we zijn zalig geworden uit genade. Ja? Werk aan uw zaligheid, zegt hij, niet voor. Okay? Dus, en natuurlijk, als je dan jezelf beter begint te leren kennen, ja, dan ga je op een moment verschieten van jezelf. Ik heb dat, en ik denk dat jullie dat ook hebben. Dat je zegt, man, hoe is het mogelijk dat ik op zo'n manier heb gereageerd? Hoe is het mogelijk? Of ja... Vul het zelf maar in. Hoe is het mogelijk dat ik zo heb gereageerd? Je kan verschieten van jezelf. En wat is dat? Dat is gewoon de Heilige Geest die dat doet. Joh. Zie je? Dat is een reinigingsproces. Ik kan het ook een beetje vergelijken met een ijsblokje. Een ijsblokje, je doet dat in het water, en het grootste deel van dat ijsblokje, dat zit onder het wateroppervlakte. Je ziet maar een klein beetje bovendrijven, ja? Ik kan dat een beetje vergelijken met ons. We zien maar een klein beetje van ons wie we werkelijk zijn in feite. Maar ik denk, moest de Heilige Geest echt tonen wie we werkelijk zijn, dat we dat gewoon niet aankunnen. Dat we allemaal zelfmoord plegen waarschijnlijk. Ah, echt waar hoor. Hij doet dat klein, beetje per beetje. En als je dan een stukje van dat ijs gaat afsnijden, wat gaat er gebeuren? Het gaat gewoon een ander stukje van dat ijs naar boven komen. Hé? En dat is weer iets anders van jezelf dat je zegt, ja, ook daar moet ik weer aan werken. En dat is een voortdurend proces. Dat is reiniging. Dat is heiliging. Zie je dat? Nogmaals, de Heilige Geest heerst in ons. Maar zonde kan bij momenten ook heersen. Ja? Een ijsblokje. Zo is het ook een beetje met ons. Zo, dat is in het kort in feite wat heiliging is. Ik wil het daarbij laten. Er is al heel veel over te zeggen, maar ik hoop dat je het een beetje begrijpt wat het is. Ik hoop misschien de volgende keer, zo de Heer dat wil, dat ik dan ook een beetje dieper daar kan op ingaan en zeggen wat je nu moet doen, hoe je daar kan meewerken. Ik hoop misschien dat ik dat dan de volgende keer iets meer over mag zeggen. Maar voorlopig wil ik het daarbij laten, dus ik wil nog gewoon even heel kort herhalen. Heiliging is ten eerste veranderd worden door de Heilige Geest naar het beeld van Jezus. Dat wil zeggen, als een karakter veranderd wordt, dat is ten eerste. Ten tweede, in dat proces moeten we echt met vrees en beven daaraan meewerken. En ten derde, er zal ook dat erge dingetje daarbij komen, namelijk dat je jezelf ook beter leert kennen en dat je ook meer gezonder gaat zien. Dat is in het kort wat dat heiliging is. Tot daar.